Wij waren bij de apostel Petrus, waarvan ik zei, nou ja, hij begint te citeren uit het Oude Testament, maar gooit enige schriftplaatsen door elkaar. Dat is ook zo, maar Paulus ging hem daarin voor. Dat is in Romeinen 9, die noem ik eerst even. Romeinen 9. Dat stond vroeger hier ergens, ja. Romeinen hoofdstuk 9. Waar staat in vers 30 dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, waarmee in dit geval het Joodse volk bedoeld wordt, maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Zij wilden uit de wet gerechtvaardigd worden en niet uit geloof. Daarom vonden zij niet. En de heidenen die de wet niet hebben, maar dat is een uitdrukking reeds uit Romeinen 2, vonden dus wel, hoewel ze eigenlijk niet eens zochten. Het werd hen op een presenteerblaadje aangeboden. Maar van het judaïsme, van de jodenstaat, zij zochten gerechtvaardigd te worden, niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. Want, einde van vers 32, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Maar dan gooit de man toch twee verschillende bijbelgedeelten door elkaar. De ene is die van Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion een kostelijke grondsteen. En de andere is uit Jesaja 8. Te dien dagen zal hij zijn een steen des aanstoots en rots der ergernis. Maar het is een heel ander schriftgedeelte. Maar het blijkt over dezelfde steen te gaan. Petrus doet het nog erger, want hij citeert ook deze twee schriftplaatsen min of meer door elkaar, samen met nog een andere, namelijk die uit Psalm 118, over de steen die de bouwlieden verworpen hadden, enzovoort. Daar ga ik dus nu naartoe, maar vergis u niet, het gaat over hetzelfde onderwerp. Hier in Romeinen 9 gaat het over precies hetzelfde onderwerp als in 1 Petrus, wat was het, 2? Als in 1 Petrus 2, namelijk die merkwaardige situatie dat zegeningen waarvan aangetoond kan worden dat ze voor Israël bestemd waren, terecht zijn gekomen bij zoiets als de gemeente. En in de kringen waar ik uitkom, zou ik er nog om geëxcommuniceerd hebben kunnen worden gezien of zoiets, hoe dat maar werkt. Nee, want ik zei eigenlijk dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, toch of niet? Nee, ik omzeilde het netjes. Ik zei, de zegeningen van Israël zijn bij de gemeente terechtgekomen. Maar dan heb je tot in lengte van jaren ruzie in heel de theologische wereld. Dat is vervangingstheologie. En dat soort dingen, dat is streng verboden tegenwoordig. Niemand weet wat het is, maar het is verboden. Dat is voldoende, enzovoorts. Dat zijn heikele onderwerpen. Niettemin, daar gaat het over, hier in Romeinen 9 en in 1 Petrus 2, natuurlijk nog veel andere schriftplaatsen, met name ook in het Oude Testament, maar daar kom ik zo op. Er staat hier in 1 Petrus 2 dat wij komen tot een levende steen en samengevoegd worden met die ene levende steen, en gebouwd worden tot een huis, dat weten we langzamerhand, gebouwd worden tot een geestelijk huis, een woonstede Gods in de geest, met de woorden uit Efeze, namelijk tot, en dat staat er daar niet bij, tot een heilig priesterdom. Het staat daar natuurlijk impliciet wel bij in Efeze 2 en 3. Maar hier staat het expliciet. Letterlijk, een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, en er komt diezelfde als uit Romeinen 9. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Maar daar staat het toch niet? Daar staat het niet. Nee. Daarom is ook vervat in de schrift, maar dit is wel vervat in de schrift. Maar er staat niet in die tekst die begint met, zie, ik leg in Sion een... Daar staat niet uiterste hoeksteen. Uiterste hoeksteen komt niet uit Jesaja 28, maar uit Psalm 118. Hoezo schrift met schrift vergelijken? Mooi is dat, hè? Worden er zo schriftplaatsen uit heel andere tijd naast elkaar gelegd. De een schijnt van David te zijn, omdat men dat niet zeker weet. Psalm 118 is niet te bewijzen, maar doe maar. En de andere is natuurlijk gewoon van Jesaja. Scheelt toch een paar honderd jaar. Maar het wordt gewoon over elkaar heen gelegd. Zie, ik leg in Sion de uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Maar dat zijn twee schriftplaatsen. En daarna lees ik even verder, eerst in 1 Petrus 2. Voor u die gelooft is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzame wordt gezegd. Maar daarmee ben je eigenlijk al verdwaald in Psalm. Nou, verdwaald. Ben je terechtgekomen, verdwaald mag ik niet zeggen. Ben je terechtgekomen ook in Jesaja hoofdstuk 8. En dan vervolgens, maar tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks, steen des aanstoots en rots der ergernis. En dat is Psalm 118 en Jesaja 8 door elkaar. Het is leuk als je puzzelt, graag puzzelt, dan moet je dat eens doen. Dan moet je die teksten eens naast elkaar opschrijven die hier geciteerd worden en dan met elkaar vergelijken. Dan zien hoe vreemd Petrus van de ene naar de ander vliegt en uit al die verschillende teksten woorden kiest enzovoort. En daarmee eigenlijk die schriftgedeelten verklaart. Hè? Want zo werkt dat, hè? Vergelijken. Bij elkaar optellen. En, desnoods van elkaar aftrekken kan ook nog. Maar in ieder geval vergelijking tussen schriftplaatsen. In de eerste plaats ga ik naar Psalm 118. Psalm 118, kennelijk van toepassing gebracht en daarmee ter gelegenheid van de een of andere plechtige gebeurtenis. Maar in ieder geval heeft het iets met tempelbouw van doen. Toen zei iemand, maar David bouwde de tempel toch niet? Zeg je, nee, maar hij heeft wel alle voorbereidingen daarvoor gedaan. En misschien heeft hij ter voorbereiding daarvan ook wel vast een lied geschreven. Zal toch kunnen? Ja. Anderen zeggen, nee, het is wel tempelbouw, maar het is tempelbouw in de dagen van Ezra. Dat wil zeggen, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En wie graag David erin wil houden, kan ook nog zeggen, nou, het is ter gelegenheid van dat de ark naar Jeruzalem gebracht wordt. Enzovoorts. Men weet het dus niet, maar een of andere plechtige gebeurtenis. Die blijkbaar ook een verandering op een of ander niveau tot stand moet brengen. De inhoud van de psalm is makkelijk genoeg, want wij zijn geïndoctrineerd, hoop ik. Dus wij lezen meteen over niet David, maar over de Heer Jezus Christus. Wij herkennen hem meteen in al die versen. Soms is het jammer omdat je daar toch weer een beetje van die achtergrond kwijtraakt. En daarmee ook van de details. Maar niettemin, het gaat uiteraard in de eerste plaats over de Heere Jezus. Die roept uit de benauwdheid, heb ik de Heere aangeroepen. Vers 5 is dat van Psalm 118. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. U weet wat ruimte is? Engte is de gevangenis van het oude verbond. Ruimte is de vrijheid van het nieuwe verbond. Heel de Bijbel door. Waar u het woord op tegenkomt. De ruimte. Hij stelt mij in de ruimte. De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? Aangehaald in Romeinen 8. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Enzovoorts. Het is beter de toevlucht te nemen tot de Heere dan op prinsen te vertrouwen. Daar geef ik maar geen commentaar op, vers 9. Hè? De Heer is beter dan al die hooggeplaatste mensen om ons heen. Maar uiteindelijk neem ik een draad op dan maar in vers 16. De rechterhand des Heeren is verhoogd, of heeft verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Want u weet hoe het is met de rechterhand des Heeren. Dat was die kracht die in Christus werkte toen God hem uit de dood opwekte en zette aan zijn rechterhand. En zei, zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Enzovoort. Waar gaat het dus over? De opstanding, verheerlijking, de verhoging van Christus. Die rechterhand. En die zegt dan ook, vers 17, ik zal niet sterven, in de zin van in de dood blijven, maar leven en, als ik eruit ben, ik zal de werken des Heeren vertellen. We weten ook al waar, want die hebben we eerder ook al eens gelezen. Hè? Te midden van de zijnen, te midden van de grote gemeente enzovoort. Zo, zomaar herkenbaar. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Dat wil zeggen, hij stierf wel, maar gij zult u heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat was Psalm 16. En dat betekent dus dat hij uit de dood opstond, zegt Petrus daarvan. En Paulus trouwens ook. Zoals we net, en hier gaat het over precies hetzelfde. En veel psalmen hebben dit thema. Hè. Daarna doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan en zal de Heere loven. Je moet toch langzamerhand kunnen begrijpen dat die poorten der gerechtigheid, dat slaat op de uitgang uit de dood in een nieuwe schepping. Waardoor de rechtvaardigen uitgaan uit de dood, maar ingaan in een nieuwe schepping. Dat is die poort der gerechtigheid. Er staat er ook achter. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En als er één herder door de deur is, dan... Of één schaap door de deur, had ook gekund. Volgen er meer. Want u weet, de goede herder der schapen is hetzelfde als de hoge priester van zijn volk. En de goede herder is die herder die door de deur gaat. Welke deur? Ja, die van dood en opstanding uiteraard. Die deur is dat. En dan volgen de schapen hem. Namelijk, ze volgen hem, is dat Matthäus 19, de uitdrukking. Zij volgen hem in de wedergeboorte. Ze gaan achter hem aan door die deur. Over die dingen gaat het hier. Hè? De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan in het nieuwe leven. Je kunt ook zeggen, het is de deur waardoor ze uitgaan uit Egypte, want we spreken dat toch in symbolen. De deur bestreken met het bloed van het paaslam, waardoor Israëlieten Egypte verlieten, maar de vrijheid, de ruimte, nou ja, het was een woestijn, maar vooruit, de vrijheid ingingen. En dat was een vrijheid, uiteraard. Hè. Die deur is dat, die poort. Later zegt de Heer, ik ben de opstanding, dat wil zeggen, hij is zelf degene die die opstanding tot stand gebracht heeft, die een verse weg, verse levende weg, ingewijd heeft door zijn vlees. En dus kan hij ook zeggen, ik ben de deur, hoewel hij in eerste instantie degene is die door de deur gaat. Dat is het aardige van beeldspraak, hè. Hij gaat door de deur, maar hij is ook de deur. Dat kan. Nou goed. En voor de rest is dat niet meer bijbelstudie, maar taalstudie. Dus dan moet ik het toch maar weer laten liggen. Hè? Je moet er maar aan wennen. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Dat wil zeggen, het spreekt over het aanbreken van het nieuwe verband. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt. Verlos mij van de hoornen, dus eenhoornen, de muil, dus de leeuws en van de... Oh, dat is toch weer de hond. Kerberus, de hellehond enzovoort. En zo zal ik uw naam aan mijn broederen lofzingen, was het in Psalm 22. En hier is het, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Vers 22, soma pardus. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De steen die de bouwlieden verworpen hadden. Waar ging het over? Over het lijden en de dood, de kastijding, het sterven van de Heer Jezus, zoals hiervoor beschreven. En dan prompt de steen die de bouwlieden verworpen hadden. Dan weet je toch hoe dat zit. Die steen is de Heer Jezus Christus en hij werd verworpen door de bouwlieden. Dat zijn dan dus de Joden, het Joodse volk. Nee, niet kijken, aankijken, wat zegt hij nou? Dat wisten ze zelf namelijk, de Joden. Wisten zelf dat zij dat waren. Wordt gelezen? Er staat in, even mijn hand erbij houden. Ik zal er een brief bij hebben. In Matthäus 21 is dat. Matthäus 21, vers 42. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Voor de goede orde, hoofd wil zeggen de top, hoogste in rang, het bovenste. En als het een hoek is, is het dus een punt, kan niet missen. En als het helemaal ergens van toepassing op is, hoofd des hoeks, is het van toepassing op de top van een piramide. Die begrijpt u toch, hè? Een hoek en tegelijkertijd een top. Goed. Is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan komt er commentaar en dan staat er... Vers 45, en als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak en ze zochten hem te vangen. Want zij waren die bouwlieden uiteraard. Dat niet alleen hoor, want het gaat natuurlijk over die gelijkenis van die boze wijngaardeniers, die hier ogenblikkelijk aan vooraf gaat en waar deze woorden commentaar op zijn. En zij zijn die boze wijngaardeniers die zeggen, laat ons de eerste dienstknechten van de heer van de wijngaard doden. Daarna zeggen ze, komt die zoon, die zullen we doden, dan krijgen wij de erfenis. Want zo ging dat ongeveer bij wet. Hè. Als de baas geen zoon had, dan ging zijn bezit naar het personeel. Het staat in Genesis al, hè. Wat is het, Genesis 15? Waar de Heer zegt, Abraham, ik zal u zegen. En Abraham zegt tegen de Heer, stop maar, homa. Hij zegt, ik heb alles al, ik heb niks meer nodig en ik heb geen kinderen. Dus wat maakt het uit? Mijn knecht, deze Damaskener, Eliezer, die man uit Damascus. Dan heb ik dat toch laatst gehoord. Die Eliezer, die man uit Damascus, die zal mijn erfgenaam zijn. Nou ja, toen zei de Heer, nee. Er komt een zoon. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Maar vooruit, hè. Maar deze boze wijngaardeniers zeggen, laat ons die zoon doden, de erfenis aan ons behouden. Dat deden ze ook en toen was de vraag aan het eind van deze uiteenzetting, wat zal de heer van de wijngaard met die landlieden doen? En het antwoord is, vers 41 van Matthäus 21, vers 41, hij zal de kwaden... een kwade dood aandoen, er staat gewoon verloren doen gaan hoor, apolumie. Maar vooruit. Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard een andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zich geven zullen. De wijngaard wordt aan andere landlieden gegeven. Dan komt eerst vers 42. Hebt gij nooit gelezen in de schrift de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks? U begrijpt toch wat het is? De bouwlieden zijn dat gebouw aan het bouwen. Een tempel, ontleend aan Psalm 118. Waarschijnlijk een tempel of iets dicht daar in de buurt. En ze komen een steen tegen, zeggen, nou, die kunnen we niet gebruiken. Ze gooien hem weg. Maar van het bouwwerk zelf komt niks terecht. Er komt een ander bouwwerk waarin precies deze steen de hoogste positie, de ereplaats inneemt. Het is geworden door het hoofd des hoeks. Maar ergens anders. Bij andere bouwlieden, als je dat bouwlieden mag noemen tenminste. Of andere landlieden, andere wijngaardeniers, of hoe dat maar heet, hoe staat het? Hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. Dus je weet waar het over gaat. Als we het gemakshalve maar houden op een tempel. Dat hebben de berijmers van de psalm ook zo opgevat. Dus tegen die door de tempelbouwers. Nou goed, maar er wordt een tempel gebouwd. Maar niet bij die eerste categorie, namelijk bij het Joodse volk, maar bij een andere categorie. En ik zeg het dan toch maar met vrijmoedigheid. Niet bij, bij het Joodse volk, maar bij Efraïm. Niet bij de 2 stammen van Israël, maar bij de 10 stammen van Israël. Bij een ander volk namelijk. Ik kan niet anders, maar ja, je moet me niet kwalijk nemen dat ik er niet uitgebreid op inga, want het is ook eigenlijk niet makkelijk te doen, want dan moet ik beginnen met u al die schriftplaatsen voor te lezen die bijna niemand kent, waar staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn, van generatie, van geslacht op geslacht. En wij hebben altijd uiteenzettingen over Joodse volk Lo-Ami, en dan zijn wij weer Ami geworden, en dat soort dingen meer, weet u wel. En in de toekomst dan worden zij die Lo-Ami zijn alsnog weer Ami. Kortom, niet Gods volk, wel Gods volk, niet Gods volk, wel Gods volk, wordt maar gewisseld. Maar dat is ook zo, dat staat in de Bijbel. Er staat ook in de Bijbel dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Ik had hem van de week, ik kwam hem tegen, natuurlijk kwam ik hem tegen, al maanden geleden, toen ik met het onderwerp van al gelijk in de hemel, al zo ook op de aarde bepaald werd. Want er wordt gezegd, zolang de zon op en onder gaat, zolang de maan op en onder gaat, zolang dag en dag zich afwisselen, dag en nacht zich afwisselen, worden 7 dingen genoemd, zolang de sterren, de hemel en aarde, zolang zal Israël mijn volk zijn, dat is 1 ding. En het andere, met precies dezelfde argumenten, hemellichaam als tekenen, zolang zal die troon van David blijven bestaan. Van generatie op generatie, beginnende na David met Salomo, want dat staat erbij. En dat gelooft ook niemand eigenlijk. Want wij hebben allemaal geleerd, neem ik aan, dat de troon van David ophield te bestaan, om zo te zeggen, bij de Babylonische ballingschap van het Joodse volk. Sindsdien zijn er weliswaar menselijkerwijs gesproken, misschien ook goddelijkerwijs gesproken, erfgenamen van de troon, zoals daar zijn Salatiel, Zerubabel en hoe het maar allemaal verder gaat, tot en met Jozef van Nazareth en dan naar Jezus van Nazareth. Maar de troon van David is tot vandaag dan toch daar in het Midden-Oosten vakant, dat hebben we toch geleerd? Toch is het niet waar, de Bijbel zegt dat het niet waar is. Zegt dat ondanks alles en wat die koningen ook zouden uitvreten, ze zouden ervoor gestraft worden, maar die troon zou blijven bestaan. Vanaf Salomo. Van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, zolang dag en nacht blijven. Dat is niet in de nieuwe schepping, dat is in de oude schepping. Dat is nu, dat is vandaag en vandaag staat die troon dus ergens. Bovendien staat er ook dat David altijd iemand zou hebben die op de troon zou zitten over Israël, dus je weet waar die troon staat. Ik zeg het verontschuldigend, ik kan er ook niks aan doen. Nee, staat niet bij het Joodse volk, maar die staat bij Israël. Onder de 10 stammen van Israël. Je kan niet veel tronen op aarde meer vinden. In Afrika hoef je sowieso niet te zoeken. In het Azië ook al niet. Dus je weet waar je terecht komt. Je komt terecht in Londen. Kan het ook niet helpen. Een vervallen troon. Met reten. Die vertuind zouden moeten worden. En datgene ook zal gebeuren. Ik heb trouwens ergens thuis een papier waarop staat dat, ik weet niet bij welke gelegenheid het was, ik weet ook niet wanneer, maar koningin Elisabeth schijnt gezegd te hebben dat zij hoopt dat ze haar kroon kan overgeven aan Jezus. In zijn wederkomst. En de Bijbel zegt daarover, die troon zal vererfd worden, enzovoort, enzovoort. Totdat, zegt de Heer, ik hem zal geven aan degene die hem toekomt. Ik meen in Ezekiel. En nog een losse. In Jeremia 33, meen ik. Dan ben je terecht bij aankondiging van een nieuw verbond. Jeremia 31, weet je zo, hè. Ik weet toch niet precies uit het al. Ik ga het nou ook niet opzoeken. In Jeremia 33, daar ben je dus in de dagen van Zedekia. Jeremia heeft de ondergang, de val van het koningshuis van Juda meegemaakt. En de ondergang van heel de Joodse staten, daarmee de troon. Maar diezelfde Jeremia, toen dat gebeurde, in Jeremia 33, profeteert dat er altijd iemand zal zitten op de troon van David. Slechtere gelegenheid had hij er niet voor kunnen vinden. Er staat ook bij zon, maan en sterren, zolang die tekenen daar zijn, enzovoorts. Hè? Nou ja. En zo verder. Ik bedoel, ja, ik moet het maar toch maar een beetje loslaten. Maar wat de Bijbel erover leert, is simpelweg dat God twee ijzers in het vuur heeft en twee lijnen volgt. De een is die van het koningschap. En die loopt via Juda, daar kijkt iedereen naar, het koningschap van Juda, zonen Davids, enzovoort. Maar wat God doet op de achtergrond en wat dus ontsnapt aan de waarneming van de wereld eigenlijk, is dat hij zijn beloften primair vervult, niet aan Juda, maar aan Jozef. En daarom kom je dat zo tegen. Aan Israël, want Israël is 10 stammen van Israël. Wie het wil, kan van mij zo 20 teksten krijgen, roep maar wat, wel meer waarschijnlijk ook, 20 teksten krijgen, waaruit blijkt dat Juda heel wat anders is dan Israël. Daarna geeft u mij de 20 waaruit blijkt dat Israël toch Juda is. Ja, precies, maar je moet dus oppassen als je leest, weten waar je mee bezig bent. Hè? En anders zijn die dingen niet te volgen. En dat is wat hier dus staat in Matthäus 21. Wat de Heer zegt, wat heel het Nieuwtestamentische geschiedenis trouwens ook bepaalt, want de Nieuwtestamentische geschiedenis is die geschiedenis waarin die wisseling tot stand komt. Dat wil zeggen, niet van die troon van David, dat was al eerder gebeurd. Ik weet, nou ja, het staat in die komt het op die video's voor? Nee, geloof niet. Wat er in werkelijkheid gebeurd is, en dat is uit de Bijbel tamelijk goed aan te tonen. En wat er in werkelijkheid gebeurd is, is dat Jeremia met niet de prinsen uit het huis van David, want die waren er niet meer, maar wel met de prinsessen uit het huis van David het land heeft verlaten. Staat allemaal gewoon in de Bijbel. Hij ging naar Egypte. Staat ook in de Bijbel dat hij niet in Egypte gebleven is. Er staat niet bij waar hij naartoe ging. Het verhaal houdt op. En iemand die echt Jeremia leest, blijft met een grote vraag zitten uit hoofdstuk 1, want de Heer zei tegen Jeremia dat hij moest koninkrijken afbreken, maar ook planten. Nou, afgebroken heeft hij, maar wat heeft hij dan geplant? Hij moet het gedaan hebben, nadat hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Met twee prinsessen. Nou ja, dan doe ik laconiek. Dan zeg ik, hè, we hebben allemaal geschiedenisles gehad. We weten allemaal hoe dat zit. Met de Franse tijd en de slag van Nieuwpoort. En de aankomst van het Otla Volam in Tara, in Ierland. Met zijn met Baruch. Otla Volam, zei ik. Ik weet niet of ik het goed zeg, zo gauw. Maar Jeremia, die wordt daar geëerd als de wetgever. Die kwam eraan rond 587 voor onze jaartelling. Dat is in de dagen van de val van Jeruzalem. Heeft daar een koninkrijk gevestigd. Het begin van de eerste troon geworden. Ja, dat is geschiedenis. Waar kwam hij vandaan? Uit het Verre Oosten. Het was Jeremia met Baruch. En een prinses, minstens één in elk geval. Uit het huis van David, die daar getrouwd is met een prins daar. En zo werd de troon van David via de vrouwelijke lijn daar gevestigd. Toen zei iemand, dat kan helemaal niet. Ze zeggen, ja, dat kan heel goed. Want de Bijbel leert dat de vrouw kan erven. Heb ik nog nagevraagd aan Noah en Tirza. Nee, niet Krul, maar die van de dochter van Selafiat. De dochter van Selafiat. Uit de stam van Manasse. Je komt hun namen nog tegen trouwens onder de volken in Europa. Ze namen van volkeren, van stammen, van clans geworden. Dat gaat allemaal niet op in, maar dat is allemaal geschiedenis, hè. Maar die dochter, als er geen mannelijke afstammelingen zijn, dan zou, zeker als het om belangrijke dingen gaat, en dat is een troon, zou de dochter kunnen erven, vooropgesteld dat ze trouwt met een man binnen haar eigen stam. Nou, en dat is ook gebeurd, want de stam van Juda had eveneens een troon daar in het westen, in de westerse eilanden. En zeker daar over de stam van Dan, want over de stam van Dan gaat het daar. Die woonde daar toen in Ierland. Tuatha de Danaan. Tuatha wil gewoon zeggen stam en Danaan wil zeggen van Dan. Het is makkelijk genoeg. Dat zijn historisch bewezen dingen. Behalve voor de mensen die God weg niet willen kennen, de Bijbel niet willen kennen, geen autoriteit boven zich willen hebben, die zeggen, ja, dat zijn legenden. En dan bedoelen ze leugens. Voor anderen zijn legenden gewoon geschiedenis. Is dat wat overgegeven is, het zijn zwart op wit. En soms ook mondeling, dat doet er niet toe, vroeg of laat werd het toch opgeschreven, enzovoort. Dus ja, dat is waar het over gaat. En het wordt trouwens ook in een boek, niet alleen in Jeremia, maar ook in Ezechiël wordt dat besproken. Ezechiël, kent u Ezechiël? Leeft in dezelfde tijd. Jeremia in Jeruzalem, Ezechiël onder de ballingen. Hij doet profetieën over Israël. Het is nog nooit iemand opgevallen. Jawel, het is wel eens iemand opgevallen. Dat er staat in hoofdstuk 1 van Ezechiël, ik was onder de gevankelijk weggevoerden bij de rivier Gebar. En dan denk je, nou, dat zal wel een overdrachtelijke betekenis hebben, ook Gebar. Iets met eerst geboorterecht, begoer of zoiets. Gek, hè? Je moet eens op een kaart de rivier Gebar opzoeken. Gabor heet hij tegenwoordig. Het is een zijrivier van de Eufraat, nou een bijrivier eigenlijk, of niemand weet meer wat dat verschil dus is. Hè? Maar goed, de bijrivier van de Eufraat die stroomt een kilometer of 250 noordelijk van Babel in de Eufraat. Met andere woorden, die Gabor, de rivier Gabor, ligt niet in het gebied waarin de twee stammen in ballingschap gingen, maar in het gebied waarin de 10 stammen in ballingschap gingen. Ezechiël bevond zich onder de 10 stammen van Israël en niet onder de Joden. En dat plaatst de profetieën meteen in een heel ander licht. Maar men leest het niet omdat men is dat kwijt. Men leest Israël en men denkt dat zijn Joden. Nou ja, staat zelfs in encyclopedieën enzovoort. Dan kijk je bij Jood of Joods volk, dat is dan het volk dat van Abraham afstamt en dat in slavernij raakte in Egypte en door Mozes uit het diensthuis is uitgeleid enzovoort. Ja, dit is de zwartaal, want dat volk, dat was niet Juda. Dat was Israël. Er zijn dan een stuk of 10, 11 stammen meer dan toch. En als het begin daar al verwarring over is, ja, dan krijgen wij grote problemen. Wij ook in onze dagen, zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, waarin, of sinds meer dan 100 jaar geleden, het Zionisme, sinds het Joodse volk alle dagen in het nieuws is en het enfant terrible is van de internationale samenleving. Want zo kun je dat ongeveer wel een beetje zeggen. Maar om nou te zeggen dat Israël is, nee, Israël wordt gevormd in de eerste plaats historisch. Het aardse, het natuurlijke Israël wordt gevormd door de primaire 10 stammen van Israël, die trouwens ook voor een belangrijk deel uit Joden bestaat, alleen die noemen zich niet meer zo. Dat wil zeggen, dat zijn de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Zeg maar de Blanken. En illustratief is de andere uitdrukking, zeg maar de Caucasiërs. Het is van oorsprong Gods volk. God heeft daar beloften aan gedaan. Die worden zwart op wit vele malen in de Bijbel herhaald. Als Jacob zijn zonen zegent, en zijn kleinzonen, er staat erbij dat hij hen vertelt wat hen zal overkomen, hoe het met hen zal gaan in de laatste dagen. Zijn profetie over de onderscheidene stammen van Israël. Daar is helemaal geen literatuur over. Bijna niet. Althans niet binnen de christelijke traditie. Niemand interesseert het. Er wordt geen onderzoek naar gedaan, niks. Maar het is Bijbelse profetie. Waaronder die aan Juda, uitspraak aan Juda, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Iemand zei, ja, dat vind ik toch niet zo'n duidelijke profetie. Dan zeg ik, nee, dat vond ik ook altijd, maar hij heeft natuurlijk wel een parallel in 2 Samuel 7, waar dat gewoon weer aangehaald wordt en waar tegen David gezegd wordt dat zijn troon onwankelbaar zou zijn via een zoon die voor de naam des Heeren een huis zou bouwen. En dan kan je wel onderuit kletsen en zeggen, ja, maar dat is toch Christus? En dan zeg ik, ja, dat is ook zo, dat hebt u van mij vaak genoeg gehoord trouwens. Maar er zijn heel wat schriftplaten die zeggen, dat is Salomo. En als het waar is dat vanaf de wederkomst van Christus die troon van Juda zal blijven bestaan, op grond van 2 Samuel 7, die zoon van David, die zoon van God zou zijn, dan is het ook waar dat vanaf Salomo die troon zou blijven bestaan, want de Bijbel zelf zegt dat het uitspraken zijn over Salomo, die daadwerkelijk ook inderdaad de Heer in huis bouwde. En wie dat nog moeilijk vindt, wel, dan zeg ik gewoon, je hebt toch wel eens gehoord van dubbele vervulling van profetieën? U weet toch ook dat het zaad van Abraham gewoon is de generaties die van Abraham afstammen de eeuwen door. Doe niet eens moeite om daar schriftplaatsen voor aan te halen. Maar daarnaast wordt gezegd, ja, maar het is enkel, want het is er maar één, het welke is Christus. Dan heb je dus 2 toepassingen van dezelfde uitspraken, een algemene en een specifiek messiaanse. En hetzelfde geldt voor profetieën over die zoon van David. De algemene is dat die troon zal blijven bestaan. En de andere is de messiaanse, namelijk dat het spreekt over Christus, de Heer Jezus Christus, die troon zou vestigen enzovoort. Maar er zijn heel wat schriftplaatsen waar gewoon staat, nee, David zou altijd een troon hebben over Israël. En toen hij verdween uit Jeruzalem in de dagen van de Babylonische ballingschap, werd hij gevestigd in, nou ja, waar het moest, aan de einden der aarde, op de eilanden der zee, in Israël. Want daar, sommige waren al vooruit, sommige delen van Israël woonden daar toen al. Anderen kwamen pas in de dagen van de grote volksverhuizing. Dat was het laatste deel dan. En tussenin was de continue stroom vanuit het oosten naar het westen. Het is ook redelijk goed te volgen hoe dat ongeveer gegaan is. Waar die volken allemaal gebleven zijn en wie die volken zijn. Je vindt de meeste van de 70 kleinzonen van Jacob. Dus de zonen van Ruben, van Simeon, van Levi, van Juda, van dan. De meeste van die, zijn er ongeveer 70, vind je inderdaad terug in de namen van de klassieke, de oude volken hier in West-Europa. De Belg, dat was een kleinzoon van, dit was een zoon van Benjamin. Belach heette die. Bela met een aai in een tent. Belach. En zijn broer heette Art. Die vind je dus in de Ardennen terug. En die had nog een broer, die heette Naaman. Je vindt het zo terug, hè? Ja, je vindt het zo terug. Niet moeilijk. En die Keredok met zijn volk en zijn troon, dat was van de Siluren, heette die stam, die Keltische stam. Zuid-Wales en Noord, zeg maar Somerset, of wat het ook was. Siluren stammen af van Saul. Maar niet die van Benjamin, maar de Saul, de zoon van Simeon. Laat het gaan. Alleen er staan geen tabelletjes van in uw Bijbel. En we hebben geen geschriften daarover van de reformatoren, zal ik maar zeggen. Van de Rooms-Katholieken trouwens nog wel een beetje, want die beschrijven nog wel die volksverhuizing. Baronius ook trouwens. Dus het maakt het wat moeilijk, er is geen traditie aan verbonden. Waarom niet? Omdat het ons onverschillig is, het laat ons koud. Dat maakt ons niet uit. Het heeft voor ons persoonlijk geestelijk leven heeft geen consequenties. Het verandert onze relatie naar de Heer niet, denken wij. En dus laten we het zitten. Het is niet waar, God heeft beloften gedaan. Aan Israël, aan de volkeren, die nooit vervuld zijn geworden, naar het schijnt. Maar ze zijn vervuld geworden en van ons mag verwacht worden dat als we het dan tegenkomen, als we die dingen dan in de Bijbel vinden, dat we ze ook daadwerkelijk accepteren en onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Het maakt deel uit van de verborgenheid van Gods wil. En u kunt mij wel zeggen, ja, ik vind die belangrijk, dan zeg ik, moet u weten. Maar ik wil niet straks tegenover de Heer staan en dat hij me vraagt, maar waarom heb je dat niet nagezocht? Of dat hij zegt, nou, heb ik je dat verteld? Heb ik je dat laten zien hoe dat zit? Dat doe ik ook niet aan iedereen. Maar je wil het niet eens verder vertellen. Dat gaat toch ook niet? Dus ja, je moet wel eens wat. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Uitgebreid. En ik persoonlijk vind het een geweldig onderwerp. Omdat het ineens identiteit verleent aan... Nou ja, misschien wel het belangrijkste deel van de wereldbevolking. Want zo is het dan toch. Ik zal u maken tot volken, tot een menigte van volken. Een menigte van koningen zullen uit uw lijf voortkomen. Waar zijn die lui dan gebleven? Waar vinden we ze dan? Over het uitbreken in menigte enzovoorts. De Bijbel spreekt daarover. Uitgebreid. Er zijn hele hoofdstukken aangeweid. En eigenlijk hele Bijbelboeken zoals Hosea en Amos. Want die zijn uitsluitend gericht aan 10 stammen van Israël. Kijk, en daar sluit dit bij aan. En de Joden wisten dat. Hè? De uitspraak is... Ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden... en een volk gegeven dat wel zijn vruchten voortbrengt. Dus ze moeten geweten hebben welk volk dat was. Want... Hoe meer ik die dingen bestudeer, hoe meer ik erachter kom dat in die dagen heel goed bekend was waar die 10 stammen van Israël dan zoal huisden. Mede omdat de namen toen nog niet al te zeer verbasterd werden door allerlei talen. En verder is het aan te tonen uit historische geschriften, correspondentie tussen diverse koningen en landen, waarin melding gemaakt wordt van de relatie die er is, enzovoort. De relatie met de Joden, tussen de Joden en de Galaten bijvoorbeeld, enzovoort. Dat zijn dingen die zijn gewoon vaste gegevens, dat is er. Alleen het wordt genegeerd, het wordt net gedaan alsof het er niet is. En dat gebeurt met de Bijbel dikwijls ook. Niettemin, ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. De wijngaard is dus een uitbeelding van het koninkrijk Gods. Zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Maar als dat koninkrijk niet aan een ander volk zou worden overgelaten, Daniel 2. En als Israël altijd, op welke wijze dan ook, Gods volk zou zijn. Is dat andere volk dus net zo goed Israël. In de natuurlijke betekenis van de term. In de zin van afstamming. En dus wordt het van het 2-stammenrijk weggenomen en gegeven aan het 10-stammenrijk. Dat is het verhaal. Ja, op grond van geloof uiteraard. En als zij in het geloof niet blijven, zal het weer van hun afgenomen worden. Dat wat ik nou denk? Charles, denk ik dan. Ja, denk ik dan. In het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Dat staat er in de Romeinen 11, dat gaat daarover. Dat zijn Bijbelse dingen. Dat bedoelde ik van de week toen ik zei, wij volgen in de Bijbel een lijn van profetie. Die lijn loopt via Juda, dat is de koninklijke lijn. De koninklijke stam gaat over de kwestie van hoe zit het met het koninkrijk. Maar dan loopt er een andere lijn, die heeft van doen met het eerstgeboorterecht. En ik weet dat er mensen moeilijkheden mee hebben, maar ik lees zwart op wit in mijn Bijbel dat de koningschap gegeven werd aan Juda en dat priesterschap gegeven werd aan de stam van Levi en dat eerstgeboorterecht gegeven werd, uitgekleed, want het koningschap was eraf en het priesterschap was er ook af, maar niettemin eerstgeboorterecht werd gegeven aan Jozef. Hè? Mag ook. Het werd gegeven aan Efraïm en dus kwam het bij Jozef terecht, want het was zijn vader. Ik zeg altijd, het ging over het hoofd van Jozef heen naar Efraïm. Je kunt ook zeggen, het ging via Efraïm met terugwerkende kracht naar Jozef. En ik mag het zeggen, want het staat gewoon in de Bijbel. Ja, eigenlijk in Genesis 48. Maar zal ik die andere eens lezen? Dat is eigenlijk veel leuker. Dat is de twee kronieken. Vijf? Of ben ik in de war? Of is het één kronieke vijf? Eén kronieke vijf. Eén kronieke vijf. Eén kronieke vijf. De zonen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël. Dat wil zeggen, hij was de oudste zoon van Jacob. Vers 1. En dan wordt de zin onderbroken. En gaat verder in vers 3. De kinderen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël zijn... Hanoch en Palu. Daar komt Falen vandaan. In Duitsland. Van Westfalen. En zo, Falen. Komt van de Falli. Zo heette die stam, Keltische stam, Rubenitische Keltische stam. Maar goed, laat ik daar maar niet op ingaan, daar gaat het nou niet over. Hè? Waar het over gaat is dit, de kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël, want hij was de eerstgeborene, maar, terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, wat er maar wezen mag, want dat gaan we nou niet uitleggen, zijn jonge mensen mensen. Werd zijn eerstgeboorte, zijn begoer, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen, want er staat natuurlijk nooit kinderen hier, het is al elke keer zonen. Hè? Werd gegeven aan de zonen van Jozef, aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Dat wil zeggen, Jacob zegende die twee kleinzonen. De twee zonen van Jozef. En zo werd het eerst geboorterecht, daar staat hij toch? Dat van Ruben, dat natuurlijke eerst geboorterecht van Ruben, werd in plaats daarvan gegeven aan de zonen van Jozef. Doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dat wil zeggen, volgens het geslachtsregister was hij de oudste gewoon. Maar wat het erfrecht betreft, met Ruben gepasseerd in het eerstgeboorterecht en ging het naar de kinderen van Jozef. Maar lees even verder. Want Juda werd machtig onder zijn broederen. En die tot de voorganger was, was uit hem. In de zin van, Juda werd machtig onder zijn broederen en de koning van Israël kwam voort uit Juda. Het gaat over het koningschap. Doch de eerstgeboorte was van Jozef, je kunt het dus zeggen. Je kunt zeggen het was van Efraïm, je kunt zeggen het was van Efraïm en Manasse, je kunt ook zeggen het was van Jozef. En ik doe mijn best geen typologie aan te halen, anders kon ik verklaren waarom het over het hoofd van Jozef heen gegeven werd aan de zonen van Jozef, zodat alsnog met terugwerkende kracht Jozef eerst geboorterecht kreeg. Maar met opzet doe ik dat nou niet, omdat dat dikwijls geroepen wordt dat ik dit soort dingen uitsluitend uit de typologie haal. En dus er eerst inlegt. En dat is niet zo, het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Eerst geboorterecht. Toch? Maar nou de vraag is, wat betekent dat? Juda weten we, zou de koning uit voortkomen. Ook de koning over de 10 stammen van Israël, maakt niet uit. Het Britse koningshuis stamt af van David. Langs een heleboel lijnen. Ongeacht of dat dan het huis Windsor is, of het huis Stuart, of het huis van Hannover, welke huis had je nog meer? Allemaal van die verschillende dynastieën, zijn allemaal terug te leiden tot David. Geen enkel probleem. Koningschap. Maar weten we wat het is? Priesterschap weten we ook, dat is Levi, oké. Niet meer aan de orde, want we leven niet onder Levitisch priesterschap. Dus je kunt erbij laten. Wat betekent dan eerst geboorterecht? Niemand heeft het me ooit kunnen vertellen. Vroeger. Ja, dat was de eretitel. Staat in de handboeken. Staat in de, kijk maar na, in de handboeken. Eretitel. Maar zo wat? Wat moet je daarmee? Wat betekent dat? Ja, we weten toch goed wat het in de praktijk uitmaakt. De eerstgeborene is bestemd voor de Heer. Al wat de baarmoeder opent is mijn, al wat de baarmoeder opent heet eerstgeboorte. Hoewel het soms gelost wordt en vervangen wordt door een andere die dan de eerstgeboorte recht krijgt. Maar de eerstgeborene is voor de Heer bestemd. Is voor de hemel bestemd. Om maar eens wat te noemen. De Heer Jezus Christus als eerstgeborene van de nieuwe schepping en van de nieuwe verbond werd dus ogenblikkelijk gepromoveerd naar de hemel. Zoals hij na zijn geboorte, na de dagen de reiniging van de kraamvrouw, gebracht werd in de tempel. En daar verscheen dus Simeon. En ik heb je van de week gezegd dat ik nou eindelijk weet waarom dat Simeon is. Omdat hij een uitbeelding is van de eerste koning op aarde die dat kind Jezus als het ware omarmde. Die was uit de stam van Simeon, uit de Siluren. Kerdak. En zo krijg je verklaringen van bijbelgedeelten. Ja, er zit niemand op te wachten soms. Maar de Heer laat ons die dingen toch zien. De schrijft er toch niet voor niks. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig en wat het maar wezen mag allemaal. Dat betekent eerst geboorterecht. Nou ja, dat men als eerste deel krijgt aan de geestelijke dingen. Aan het nieuwe verbond, aan het Messiaanse Rijk, aan de Messias en wat het maar is. En die belofte wordt dus inderdaad vervuld in onze tegenwoordige tijd. Dat kan niemand ontkennen. Alleen men denkt soms dat het een historisch toeval is. Dat de Joden het evangelie afwezen en dat het op merkwaardige wijze bij die blanken terecht kwam. Bij die Angelsaksen. Van leuk, interessant. Ook wel grappig eigenlijk. Vooral als blijkt dat dat eigenlijk Israël is. Maar belangrijk nee. Ja, het is wel belangrijk. Het is namelijk vervulling van wat God beloofd heeft. Belofte gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en in het bijzonder ook aan David. God houdt zich aan zijn woord en heeft vervuld tot op heden wat hij beloofd heeft. En dat is meer dan wij ons gewoonlijk realiseren. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Het probleem is ook dat je moeilijk op een zondagochtend als je ergens spreken moet kunnen zeggen, kom laat ik hier eens over spreken. Word je niet in dank afgenomen. Je moet spreken over de zorgen, de zielenroerselen van de mensen die naar je luisteren. Je moet ze weer een beetje moed inpraten, zodat ze er weer een week tegen kunnen. En dat soort dingen weer, of een jaar zelfs. En dat toch is dat. Toch is dat triest. Maar goed. Maar hier staat het dus zwart op wit. Ontleend natuurlijk aan wat er eerder staat in Genesis. Er worden die dingen verdeeld. En die lijnen worden later verder getrokken in de Bijbel. Inclusief beloften die daar daadwerkelijk aan hangen. En in het Nieuwe Testament vind je dan die parallel. Die overgang. Je leert zien. En dat die geschiedenissen die vermeld worden, en ook deze gelijkenissen trouwens, dat er wat achter steekt. Dat weet iedereen, er steekt wat achter. Maar wat steekt erachter? Wat erachter steekt is, je bent bij de Joden, je bent in Israël. Maar je bent bij de twee stammen, maar het gaat naar de tien. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Iemand zegt, ja, maar dat is door de Heere geschied. Dan zeg ik, ja, dat is door de Heere geschied. De Heer doet dat. Maar hoe dan? En bij wie dan? En welk is dat bouwwerk dan? Wat is dan die tempel? Nee, ja, de gemeente toch. De Heer zei, op deze steen zal ik mijn gemeente bouwen. in vervulling van 2 Samuel 7, de zoon van David, die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal hem een troon geven, ik zal hem tot vader zijn enzovoort. Geen twijfel over mogelijk. En de Heer bouwt zo'n huis, bouwt een tempel, dat is de gemeente. En daarna zeg ik weer, maar vergis je niet, hetzelfde schriftgedeelte spreekt net zo goed over Salomo. En dat wordt enige malen uitgebreid in de Bijbel aangehaald. Dat het over Salomo gaat. En de Heer stamt niet eens van Salomo af. Dus je kunt ook niet zeggen, ja, dat is een kwestie van via de erflijn. Of via de biologische lijn, de natuurlijke lijn. Want de Heer stamt niet van Salomo af. Hij stamt dan van Nathan. Ja. Nog een heel andere lijn ook. Dus je ziet, er zit die dubbele betekenis aan vast. En hier zijn we terecht in Matthäus 21 bij de woorden van de Heer Jezus. Neem ik de draad op, want dit was alweer veel te lang. Verder draad op, vers 44. Het koninkrijk zal aan een ander volk gegeven worden en het zal vrucht voorbrengen. Wij weten dat het nooit aan een ander volk gegeven zal worden, omdat de Bijbel het zelf zegt. Maar wel aan een ander volk dan Juda. Maar niet aan een ander volk dan Israël. Heb u dat? Hoef ik niet uit te leggen, hè? Het blijft Israël. Alleen het is niet het Joodse volk. Wat is het dan wel? Schrift met schrift vergelijken. Het blijft Israël. En wie op deze steen of over deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Daar komt dus ook inderdaad een profetie, wordt inderdaad ook een profetie over een steen aangehaald. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Jesaja 8, vers 15. En dat lijkt me wel goed. Dat is ook wat Petrus aanhaalt en dat is ook wat Paulus aanhaalt in Romeinen 9. Ik ga even bladeren even langs Psalm 118, waar wij waren. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks enzovoort. Ik wijs er vervolgens maar op dat deze psalm werd gezongen ter gelegenheid van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat was een of twee dagen voor die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, vers 26. Deze psalm werd daar gezongen, inclusief dus als ze hem helemaal gezongen hebben, de steen die door de tempelbouwers enzovoorts. Zongen ze toen? Ja. En bovendien, de Heer en zijn discipelen hebben dezezelfde psalm gezongen een week later. Nee, een week later? Nee, 5 dagen later. In de opperzaal. In de nacht dat hij verraden wordt. Want het eindigt met, en nadat zij de lofzang gezongen hadden, dat is het Hallel. En dat zijn 5 psalmen. Waarvan deze psalm 118 de laatste is. Dus ik zou kunnen zeggen, het is het laatste lied dat ze de Heer en zijn discipelen gezongen hebben voor zijn lijden en dood. Gezegend, die komt in de naam des Heren. En de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. Stond dat al vast? Tuurlijk stond het vast hoe dat zou gaan. Staat in het Oude Testament hoe dat zal gaan. Maar men leest het niet. Ja, dan houdt het natuurlijk op. Dat zeg ik tegen mezelf ook, overigens. Ik heb ook wel eens een keer heel Ezechiël besproken. Ik heb toch heel wat gemist, moet ik eerlijk zeggen. Al was het maar omdat ik de man op een andere locatie had zitten. Dan kijk je toch van een verkeerde kant meteen. Ja, want er zat niet ergens de rivers van Babylon. Hij zat bij Gebar, in het noorden. Assur, Gabur, bestaat allemaal nog, je kan er naartoe als je wil. Maar goed, die andere schriftplaats was Jesaja 8. Ik geloof dat ik die hier op deze plaats wel eens eerder heb aangehaald. Dus ik kan nu denk ik ook wel wat kort zijn. Het is de moeite waard om daar andere vertalingen naast te leggen. En als u er een hebt, graag ook een letterlijke vertaling. Dat wil zeggen, dan wordt woord voor woord ongeveer vertaald. En dan kunt u zien dat het waar is wat ik u nu ga zeggen. Namelijk dat het nogal gerommeld is in het vers. Vers 14 van Jesaja 8. En hij zal tot heiligdom zijn, staat er. U-lieden mag je doorstrepen, een mag je altijd doorstrepen. En het begint gewoon met en. Dat kan, de vertaling met dan kan heel goed soms zijn. Ooit een keer namelijk. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Ik heb het een paar weken terug nog nagekeken. Heiligdom betekent inderdaad niet een heilig bouwwerk, hoewel het dat kan zijn. Het betekent gewoon heilig ding. Iets heiligs. Dat is de beste vertaling. Iets heiligs. En men leidt af uit het gebruik van de term in het Hebreeuws dat het een plaats is die veiligheid biedt. Nou ja, die zekerheid biedt. Ja, dat zal wel. Als het heilig is, is van de Heer. En de Heer biedt zekerheid. Dus dat zal dan wel. Hè? Dan zal hij, met een hoofdletter geschreven, want het gaat ongetwijfeld gewoon over de Messias. Dan zal hij tot iets heiligs zijn en tot steen des aanstoots. Niet maar, gewoon en. In een letterlijke vertaling van het Hebreeuws vind je trouwens überhaupt het woord maar nooit. Weet je nooit. Bestaat namelijk helemaal niet. Het is altijd gewoon en. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Niet de steen des aanstoots en de rotssteen der struikeling. Dat is twee keer hetzelfde. Met grote nadruk dus. Maar tot heiligdom, dat is het tegenovergestelde. Dat wil zeggen, de Heer zal ooit twee verschillende dingen zijn. Een heiligdom, iets heiligs, dan wel een steen waar men overheen struikelt, die men wegschopt. Of waar men tegenaan schopt. Waar men over struikelt en waar men door verpletterd kan worden, zei de Heer, hebben we net gelezen in Matthäus 21. En de Heer zou volgens dit vers twee dingen zijn, deze twee dingen zijn, voor de beide huizen, want het staat erachter, voor de twee huizen van Israël. Dit is gewoon begrijpend lezen. De Heer zou twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Dan is toch je allereerste optie dat hij het ene is voor het ene huis van Israël en het andere is voor het andere. Andere is voor het andere huis van Israël. Nog zo'n voorbeeld hebben we al gehad. De Heer zou of God zou in onze bedeling en tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat zijn er twee, wat in de hemel is en wat op de aarde is, beide twee, onder één hoofd verzamelen. Je eerste optie is in deze bedeling dat wat in de hemel is, in de volgende dat wat op de aarde is. En zolang het niet letterlijk wordt tegengesproken, ik zeg altijd, zolang het niet anders vermeld wordt, blijft het dus zo. Het is met dit ook zo. De Heer zou twee tegengestelde dingen zijn voor de twee huizen van Israël die in zichzelf tegengesteld zijn. Nou, dus hij is iets heiligs voor het ene huis van Israël en hij is een steen des aanstoots en een rots der struikeling voor het andere huis van Israël. Dat weten we al, want we weten voor wie hij een steen des aanstoots, een rots der struikeling is. We hebben het gelezen bij Paulus in Romeinen 9 en bij Petrus in 1 Petrus 2. Dat is hij voor het Joodse volk. Ze hebben zich gestoten aan de steen. Deze steen, want zo komen we op dit vers terecht, hè, omdat er vanuit het Nieuwe Testament naar verwezen wordt. En dan lezen we het hele vers en dan lezen we hoe dat zit. Hij is een rotssteen der struikeling voor één huis van Israël, maar tegelijkertijd zou hij voor een ander huis van Israël kennelijk iets heiligs, een heiligdom, een heilig ding zijn. Een heilige steen. Een rots die niet wankelt. Een rots der eeuwen. En wat het maar wezen mag. Er moet toch duidelijk zijn waar we dan terechtkomen en je krijgt meteen een antwoord op de vraag, wat is dan dat volk aan wie die wijngaaf gegeven zou worden? Je volgt gewoon die schriftverwijzing en er staat het toch? En daarna vraag je even, heb ik wat gemist? Heb ik iets over het hoofd gezien in de Bijbel? Het antwoord is ja, vermoedelijk wel. Bijvoorbeeld de uitspraken over een eeuwigdurende troon van David door alle generaties heen. Van geslacht op geslacht staat recht allemaal. Het gaat echt niet over een nieuwe schepping hoor. Het gaat over deze oude wereld. Van generatie op generatie. En als een van hen misdoet, zal ik hem met mensenroeden slaan. En al dat soort dingen meer. Maar ik zal de troon niet van het huis van David wegnemen. Enzovoort. Maar dat is de geschiedenis. Maar betekent wel dat die troon overgezet werd van Jeruzalem naar Brit-Am. Volgens Jesaja. En dat de Messias daar later zich gevestigd heeft. Ik bedoel, het evangelie, het christendom. Dat is waar het over gaat. Maar bovendien staat het er hier nog bij ook. Hij zou zijn tot rots der struikelingen voor de twee huizen van Israël. Tot een streek en tot een net voor de inwoners te Jeruzalem. Bij Jeruzalem ben je dan toch primair terecht bij de twee stammen van Israël. Toch? Blijft vanzelf over iets heiligs ergens anders. En je zou jezelf moeten afvragen of het niet helemaal erg letterlijk is dat er inderdaad ergens letterlijk zo'n heilige steen misschien ergens te vinden is. En het antwoord is nou... meerdere. Stone of Schoen. Hollywood Stone. Zijn er nog een paar. Stenen die het een en ander markeren uit de lange geschiedenis. Maar het gaat over het werk Gods. Als je ooit nog eens langs een hunnebed komt, denk daar nou eens aan. Hè? Ephraim was hier. Kwam hier voorbij. Geschiedenis. Van het werk Gods. En die dingen staan er nog ten bewijze. En hetzelfde geldt voor heel wat plaatsnamen. Die vaak niks meer betekenen. We hebben geen idee waar het over gaat. Maar die zijn er wel. Omdat ze herinnering zijn aan de geschiedenis. Sterker nog, de Bijbel zegt dat het zo zou gaan. Dat het de bedoeling was dat via dit soort landmarks, hoe heet zoiets. Via dit soort merktekens. En met name namen. Die geschiedenis zou worden vastgelegd, dat er gewoon in. Maar goed, wij zullen het hier eerst bij laten en het woord geven aan broeder Bos.